Glorieux. Raadsleden Iris de Martelare, Bruno van der Linden,
aanwezig.
Fabien Roobroek,
aanwezig.
Bart van der Water, ja, en Kathleen Moerman.
Aanwezig.
Goed, dank u. Er zijn twee raadsleden verontschuldigd, namelijk Dieter Verschuren en Philippe Hebrecht. Dan kunnen we overgaan tot de openbare zitting. Punt 1, goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van het voorgaande zitting. Is iedereen daarmee akkoord of zijn daar opmerkingen over?
Ik had een opmerking als dat toegestaan is.
Ja.
Ja, dus vorige keer had ik een vraag gesteld omtrent het zittingsverslag, om die publicatie daarvan op de site vlugger in orde te brengen, zodanig dat we dat als werkinstrument kunnen gebruiken. Ik zie dat er nog geen publicatiedatum bij vermeld staat. Zou dat in de toekomst kunnen gebeuren, zonder een publicatiedatum bij het zittingsverslag? Ja.
Ik zie Katrien knikken, dus okay. Dat komt in orde.
Dank u.
Ja. Voor de rest geen opmerking, niemand vragen? Goed, dan kunnen we dit punt goedkeuren. Dan gaan we over naar punt 2. Punt 2 is de bekrachtiging van het besluit van het college van 27 mei 2021. Dus met het agentschap Zorg en Gezondheid werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tot het opnemen van engagementen door het gemeentebestuur in het kader van de COVID-19-pandemie. Dit is dus een bekrachtiging en wij vragen de gemeenteraad dit te bekrachtigen.
Oké.
Goed, dank u. Dan gaan we over naar punt 3, de financiën, de jaarrekening van 2020. Dus de vaststelling voor het gedeelte gemeente. Het betreft de jaarrekening van 2020 voor zowel de gemeente als het OCMW. Maar de toelichting, vooraleer dat we overgaan tot stemming of vragen, gaan we eerst overgaan tot een toelichting door schepen van financiën Jana Bouders. En onze financieel directeur Jurgen de Jager is ook aanwezig. Dus ik geef het woord aan schepen Bouders.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga direct het woord doorgeven aan onze financieel directeur, die middels een PowerPoint-presentatie, geen paniek, het is een heel korte PowerPoint-presentatie, de belangrijkste cijfers zal toelichten. Mochten er nadien nog vragen zijn, zal ik ofwel aanvullen ofwel op jullie vragen wel beantwoorden. Jurgen, aan u het woord.
Ja, dank u wel, burgemeester en schepen. Ik ga even proberen mijn presentatie te delen. Horen jullie mij goed?
Prima.
Een momentje. Ja. Is dat zichtbaar voor iedereen?
Ja.
Is dat duidelijk?
Klein beetje groter als mag.
Dat heel klein. Kan je op presentatie duwen?
Ja, ik heb dat eigenlijk gedaan. Nu. Kun je dit hier... Is het nog altijd
ja,
klein?
Ja, prima. Prima.
Is het beter?
Ja.
Ja?
Ja? Oké. Okay.
In orde.
Goed, het is inderdaad een vrij kleine presentatie. Het is ook niet de bedoeling om daar massa slides voor te maken. Maar ik ga toch proberen jullie de belangrijkste cijfers toe te lichten van de jaarrekening 2020, die zowel voor de gemeente als het OCMW gelden. Hè. Dus je weet, sinds BBC 2020, de nieuwe regelgeving, wordt volgens de BBC-wetgeving de gemeente en OCMW als één entiteit gezien. Juridisch gezien blijven het natuurlijk wel twee entiteiten. En eigenlijk het belangrijkste schema, vind ik persoonlijk, is het schema J2. Dat zit ook in de bundel van de jaarrekening. Dat is eigenlijk de tegenhanger van het schema M2, die jaarlijks in het meerjarenplan wordt opgenomen. Het schema M2 is het schema waar de gemeente en het OCM moet bewijzen dat men financieel gezond is. In die zin dat men de financiële evenwichten haalt. Hè. Dus die autofinancieringsmarge en het beschikbaar resultaat. Hè. Dus maar de versie van de jaarrekening noemt men dan het schema J2. Waar je rechts de kolom ziet van het meerjarenplan. Zoals dat is goedgekeurd in de gemeenteraad OCMW-raad van afgelopen december. En dan ook de gerealiseerde cijfers, effectief gerealiseerde cijfers van de jaarrekening. En als we dan kijken van boven naar beneden, hebben we eerst het exportatiesaldo. Daaronder het investeringssaldo en daarnaast, daaronder nog een keer het financieringssaldo. Dat zijn de drie grote blokken waaruit een miljardenplan en een jaarrekening is samengesteld. En we zien, als we die drie samentellen, komen we tot een budgetair resultaat van het boekjaar van een 570.000 euro. Als we dat samentellen met het gecumuleerde resultaat van vorige boekjaren, die 5,4 miljoen euro, dan is het nieuwe beschikbaar budgetair resultaat van de gemeente en het OCMW samen een 5,9 miljoen euro. Dus ook dat bedrag, of die waarde, die zal worden ingebracht in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan als het nieuwe resultaat. Maar dat zal dan inderdaad in de gemeenteraad van december naar voren komen. De bedoeling is nu dat ik even probeer bij elk van die drie rekeningen, exploitatierekening, investeringsrekening en financieringsrekening, zowel bij de ontvangsten als de uitgaven, die grote getallen die hier staan, probeer toe te lichten en wat dat er eigenlijk onder zit, onder die grote getallen. Als we kijken naar het exploitatiesaldo, bij de ontvangsten zien we daar een exploitatiesaldo van 2,12 miljoen euro. Dus dat zijn eigenlijk ontvangsten die we gedaan hebben in de gewone werking. Nu, dat grote bedrag van meer dan 2 miljoen euro, waaruit bestaat dat? Het is zo dat een groot stuk van de ontvangsten van iedere gemeente komt uit de aanvullende belastingen. De aanvullende belastingen zijn belastingen waar dat de gemeente zelf wel de aanslagvoet bepaalt, maar die effectief wordt geïnd door een hogere overheid. En die hogere overheid stort dan die bedragen door naar de gemeente. En dat zijn er dan eigenlijk een drietal. 1. De aanvullende personenbelasting. Daar hebben we vorig jaar een 800.000 euro van doorgestort gekregen. 2. Dat zijn de opcentiemen onroerende voorheffing. Dus de eigendomsbelasting, zoals dat wel ook eens wordt genoemd. Dat is op basis van de kadastrale inkomens berekend. En dat is voor de gemeente Horebeek in 2020 een 380.000 euro. En een derde luik, maar dat is voor de gemeente Horebeek een groot getal, dat zijn de aanvullende verkeersbelastingen. Dus iedere persoon krijgt ieder jaar een verkeersbelasting en een stukje daarvan wordt doorgestort naar de gemeente. Dus die aanvullende belasting, dat is zeker een heel groot stuk van de exploitatieontvangsten. Wat krijgen we nog? Als groot getal, dat is alles van het gemeentefonds. Dat was voor de gemeente Horebeek voor jaren 460.000 euro. Dat is altijd ook een stijgende lijn, omwille van het feit dat daar de basis van het gemeentefonds ieder jaar en tot nu toe 3,5% stijging beloofd wordt door de Vlaamse overheid. 1. En 2. In 2020 was er ook een nieuwe financieringslijn, zijn in de opene ruimte, waar dat we ook ontvangst hebben gekregen. Dus aanvullende belastingen en gemeentefonds zijn eigenlijk de twee grote exploitatieontvangsten die er zijn. Ik heb er dan nog eentje, dat zijn de dividenden. Dus als gemeente zijn we aandeelhouder in verschillende intercommunales. Vroeger kregen we daarvan bijna iedere intercommunale op het einde van het jaar dividenden doorgestort. Dat is de voorbije jaren sterk afgebouwd. Omwille van fiscale redenen zijn de meeste intercommunales moeten omswitchen van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en mochten er eigenlijk geen dividenden meer uitgekeerd worden. Er is er eentje die dat wel nog doet en dat is Gazelwest. En daar hebben we vorig jaar een 71.000 euro van ontvangen als dividend. Ik wil dat even benoemen omwille van het feit dat er nu heel, heel recent nieuws is. Het is zo dat de VREG, dus de energieregulator, de Vlaamse energieregulator, legt de normen op die aan de distributienetbeheerders wordt gegeven en hoeveel de distributienetbeheerders mogen winst maken, als ik het zo mag noemen. Die regels zijn door de VREG, dat wordt om de 3 of 4 jaar vastgelegd en die zijn nu voor recent veranderd. En het komt er eigenlijk op neer dat alle distributienetbeheerders, en dan spreek ik niet enkel over Gazelwest, maar ook over Imeo en zo verder allemaal, krijgen strengere regels toegedeeld, waardoor dat ze minder ruimte hebben om hun werking te financieren. En je hoort het misschien al komen, als ze minder ruimte hebben om hun werking te financieren, zal er ook minder overblijven op het einde van het jaar om de aandeelhouders een dividend uit te keren. Dus hoeveel dat gaat minder zijn, dat weten we nog niet. Er komen de komende weken webinars en toelichtingen van alle distributienetbeheerders naar de gemeentes toe. Maar we weten wel al dat dat wel een vrij grote impact zou kunnen hebben op de dividenden van de gemeente in de komende jaren. Dus vandaar dat ik het ook even wil toelichten. Hey, wij krijgen nu 70.000 euro, of bijna 72.000 euro. Maar dat zou wel een keer kunnen minder worden de komende jaren. En wat we ook in dachten moeten zijn, ik heb daarnet gezegd dat we 800.000 euro hebben gekregen aanvullende personenbelasting. In 2020 was het jaar van de coronapandemie, 21 zeker ook nog een stuk. Het is zo dat we, je hebt het inkomstenjaar van de personenbelasting. Het jaar nadien is dan het aanslagjaar, waar iedereen zijn aanslagbiljet krijgt. En dan moet dat worden ingecorrigeerd en doorgestort. Met andere woorden, de impact van de coronapandemie in 2020 zullen we voelen in 2022 waarschijnlijk. En de impact van 2021 zullen we voelen in 2023. Vandaar dan ook alle ramingen die we binnenkrijgen voorlopig nog. Toch een daling vertonen van de inkomsten op de personenbelasting. En als je weet dat dat inderdaad een van de grote ontvangsten is van iedere gemeente, is dat zeker iets om in de gaten te houden. En als we dan inderdaad nog de combinatie maken met de dividenden, die minder zullen zijn, zijn dat toch twee belangrijke zaken dat we moeten indachtig zijn. Als we kijken naar de exploitatieuitgaven, dan zien we hier een bedrag staan van 1,6 miljoen euro. Wat zit daar allemaal onder? 50% zijn alles van bezoldiging. Dus de grootste, we zijn natuurlijk een dienstverlenende onderneming, als ik het zo mag noemen. En 50%, dus 835.000 euro, is alles van bezoldigingen, pensioenen en zo verder. Een ander groot bedrag, 25%, en 430.000 euro, zijn allemaal werkingssubsidies die de gemeente heeft aan andere entiteiten om te kunnen werken. En dat zijn dan vooral bijvoorbeeld de politiezone, 163.000 euro. Aan werkingssubsidies, de hulpverleningszone, 63.000 euro. En dan is er ook nog de samenwerking met de gemeente Brakel voor het containerpark, waar we ons deel in de werking moeten betalen. Dat is een kleine 80.000 euro. En ook hetzelfde verhaal voor de samenwerking voor de buitenschools kinderopvang, waar dat we in 2020 een 46, bijna 47.000 euro hebben werkingssubsidies gegeven aan de gemeente Brakel. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van het exploitatiesaldo, dus die twee grote bedragen. Voordat ik verder ga met het investeringssaldo en het financieringssaldo, zou ik graag een andere slide toelichten, omwille van het feit dat die slide u zal aantonen dat door de overdracht van de openbare verlichting aan Gazelwest, dat alle cijfers van zowel investeringsontvangsten, investeringsuitgaven, maar ook aan de kant van financiering, dat daar een vrij grote impact was door die overdracht. En ik heb daar een slide voor voorbereid, omdat het toch wel een niet zo eenvoudig verhaal is om te brengen als je daar niet 100% in thuis zit. Maar ik ga je proberen uit te leggen wat dat de impact is van de overdracht van de openbare verlichting naar Gazelwest. Dus in 2020 is er beslist geweest om die overdracht te doen van de openbare verlichting naar de distributienetbeheerder. Dus het eerste dat we gedaan hebben, is natuurlijk, als ik het zo mag noemen, is die openbare verlichting verkocht. We hebben daar een investeringsontvangst van geboekt van 125.000 euro. Natuurlijk, als je iets verkoopt, moet je dat uitboeken op je balans. Dat zou je nog van de stad met eigen gemeente. Van de balans, dus dat is uitgeboekt. Hè. Met die 125.000 euro, daar hebben we enerzijds 25% in cash gekregen op de rekening, 31.000 euro, maar ook 75% in aandelen. Hè. Dus we hebben die 125.000 euro niet allemaal op onze rekening gestort gekregen, enkel die 31.000 euro. Die andere 93.000 euro zijn aandelen die we gekregen hebben. Hoe hebben we dat moeten boeken? Enerzijds hebben we die 125.000 euro als investeringsontvangst geboekt, maar die aandelen hebben we boekhoudkundig moeten kopen, als ik het zo moet noemen, en hebben we dus een investeringsuitgave geboekt van 93.000 euro. Dus hier zie je eigenlijk al dat die operatie zowel een investeringsontvangst heeft als een investeringsuitgave. Goed, ik denk dat er heel veel gemeenten dachten dat de kous hiermee af zou zijn. Dus verkoopt u openbare verlichting en boekt ze uit, uit uw balans. Alleen ABB, dus de toezichthoudende overheid, bijna als bestuur, heeft geoordeeld dat de openbare verlichting nog altijd ten dienste blijft van de gemeente, zelfs al is de eigendom niet meer van de gemeente, en dat die ook wel nog een waarde heeft voor de gemeente. En die waarde noemen zij dat dan het economische genot, omdat de gemeente eigenlijk de enige is die daar eigenlijk het geniet van heeft, zelfs al is dat overgedragen aan een andere entiteit. Vandaar dat zij vinden dat dat economisch genot, dus die waarde moet uitgedrukt worden op de balans van de gemeente opnieuw. Dus ergens hebben we in 2020 de boel uitgeboekt. En anderzijds vraagt toezicht over de overheid dat we toch op de balans die waarde gaan uitdrukken. Vandaar dat we in 2020 ook een aantal boekingen hebben moeten doen. Enerzijds op de actiefzijde van de balans, dus de waarde zelf. En dat is dan een waarde geworden van 172.000 euro. Nu, waarom 172.000 euro? Dat is enerzijds die 124.000 euro van de openbare verlichting die wij hebben overgedragen aan Gazawest. Maar ook heeft Gazawest in 2020 zelf nieuwe investeringen gedaan aan de openbare verlichting, de verledding enzovoort. En dat is dan een financiering van 172.000 euro, dus eigenlijk hetzelfde bedrag, maar aan de andere kant van de balans zijn de leasingschulden. Dus als we straks spreken over de financieringsrekening, ga je zien dat er daar een bedrag staat, een vrij groot bedrag. Niet tegenstaande dat we eigenlijk in 2020 geen nieuwe leningen hebben opgenomen bij banken, ga je toch dit bedrag zien terugkomen in de financieringsrekening. Dat was voor het boekjaar 2020. Het is ook zo dat in de komende jaren, door de overdracht gaan we in de komende jaren ook boekingen moeten blijven doen. Eén, dat is wat ik daarnet zei, zijn het uitdrukken van de nieuwe investeringen die ieder jaar gebeuren. Dus ieder jaar gaan we dus het cijfer binnenkrijgen van de nieuwe investeringen en ieder jaar gaan we dat bijkomend op onze balans moeten plaatsen. Eén. Twee, het is ook zo natuurlijk dat dat economisch genot daalt in waarde. Dus de openbare verlichting wordt ieder jaar minder waard, want ze veroudert ook. En die daling van waarde moeten wij ook in onze boekhouding gaan opnemen. Dat gebeurt eigenlijk in twee stappen. Ik ga er niet te lang bij stilstaan, maar eigenlijk komt het erop neer dat het gedeelte dat we initieel hebben gekregen in aandelen, daarvoor gaat er de komende 12 jaar een kapitaalsvermindering gebeuren bij Fluvius. En gaan we dus die aandelen vermindering moeten boeken. En dat staat dan ten opzichte van een vermindering van de leasingschuld. Dat is één. En het twee, dan is er nog het gedeelte dat we gekregen hebben in cash, die 25%. Plus de nieuwe investeringen die er ieder jaar komen. Die worden jaarlijks verrekend met de driejaarlijkse herzienbare forfait. Ook wordt dat verrekend met het voordeel dat we hebben aan de lagere vennootschapsbelastingen. Maar dat wordt ook verrekend met de beheerskosten dat Fluvius heeft. En heeft ook, er is ook, zijn ook financieringskosten die worden gedaan door Fluvius. Zij gaan ook natuurlijk lenen om die openbare verlichting te gaan vernieuwen. Daar zijn er ook financieringskosten aan verbonden. Dus eigenlijk het verhaal... Hier wordt dat allemaal verrekend met al die cijfers. Nu, wij krijgen er allemaal de detail van. Ik denk dat dat minder interessant is om dat via een presentatie toe te lichten. Maar dit is eigenlijk het verhaal van alles van de openbare verlichting. Dus ik ga het misschien nog even heel snel herhalen. We hebben de openbare verlichting ingebracht in Fluvius. We hebben daar een investeringsontvangst van gekregen van 125.000 euro. Zijn 31.000 euro effectief op de rekening? Zijn er 93.000 euro en ruil voor aandelen? Om die aandelen te kunnen boeken, hebben we dat als een investeringsuitgave moeten boeken. Maar de openbare verlichting blijft zijn nut hebben voor de gemeente. Vandaar dat we dat toch nog opnieuw op de balans moeten plaatsen. Zowel aan actief als als passief. Niet alleen het bedrag dat wij hebben overgedragen, maar ook de nieuwe investeringen. En de komende jaren gaan we ieder jaar de nieuwe investeringen moeten bijplaatsen. Enerzijds en anderzijds. Het economisch genot afboeken omwille van het feit dat dat ook ieder jaar minder waard wordt. Ja? Ik weet dat dat een hele boterham is, maar ik hoop dat het intussen iets duidelijker is. Ik ga nu even terugkeren met een vorige slide. Als we dan kijken naar de investeringssaldo, de investeringsrekening, dan zien we bij de ontvangsten 284.000 euro staan. Wat zit er onder die 284.000 euro? Dat is onder andere bijvoorbeeld 96.000 euro van het Plattelandsfonds. Dat is ook een subsidie van een noodwoning voor Kerkplein 1, van 44.000 euro dat we gekregen hebben. En ook die 125.000 euro, dat ik daarnet heb genoemd, bij de overdracht van de openbare verlichting hebben we dus een investeringsontvangst moeten boeken voor het geld dat we gekregen hebben. En dat is ook een stuk van die 284.000 euro. Ja. We zien hier ook bij de investeringen dat we een 326.000 euro aan uitgaven hebben geboekt. Dat is enerzijds de aankoop van die aandelen, die 93.000 euro. Herinner u mijn verhaal van 5 minuten geleden? Die 75% was in aandelen. Dat is een 93.000 euro. En om die aandelen te kunnen boeken, moesten we daar een investeringsuitgave boeken. Dat is 1. 2. Ik heb daarnet ook gezegd dat we dan die economische waarde moesten uitdrukken op onze balans, onderhoudende goederen en leasing. En dat is dan 172.000 euro. Dus die 326.000 euro zit enerzijds die aankoop van die aandelen voor de openbare verlichting en zit ook de aankoop van het economisch genot, als ik het zo mag noemen. De aandachtige kijker zal zien dat er een groot verschil zit tussen het geraamde bedrag aan investeringsuitgaven. Dat was een bedrag van 950.000 euro voor het jaar 2020. Terwijl dat er in de jaarrekening nu 326.000 euro effectief werd gerealiseerd. Dat is een verschil van een 600.000 euro. Nu, het verschil zit hem voornamelijk in projecten rond de gescheiden riolering, rioleringstelsel en ook de heraanleg van de ketsen. En dat zijn projecten die geraamd zijn op een 600.000 euro, die niet aangewend zijn in 2020. Maar waarvan de kredieten wel worden doorgeschoven naar 21. Ja. Als we dan verder gaan, het financieringssaldo. Dan zie je bij het financieringssaldo 188.000 euro staan aan ontvangsten. Hetgeen dat ik daarnet zei, in principe als je een lening had met de gemeente of met het OCMW, komt dat ook bij de financieringsontvangsten te staan. Alleen heeft de gemeente Horenbeek en ook het OCMW Horenbeek in 2020 geen leningen opgenomen bij banken. Alleen heb ik daarnet ook gezegd van het economisch genot van de openbare verlichting. Moeten we sowieso al aan de actiefzijde gaan boeken. Dat is hetgeen dat ik daarnet gezegd heb van de investeringsuitgaven. Maar moest ik ook als leasing gaan boeken ter financiering van dat economisch genot. En dat was een bedrag van 172.000 euro. En dat verklaart hier eigenlijk al voor een groot stuk het bedrag van die 188.000 euro aan nieuwe leningsgelden die binnengekomen zijn. Maar dat is een puur boekhoudkundig gegeven. Het is niet dat we geld op onze rekening gekregen hebben daarvoor. En dan hebben we ook de financieringsuitgaven, 47.000 euro. Dat is eigenlijk een nieuw gegeven. Dat is een hoofdzakelijk een lange termijn vordering die we hebben ten opzichte van de stad Oudenaarde. Omwille van het feit dat zij de brandweerkazerne hebben verkocht aan de hulpverleningszone, de brandweerzone. En dat de gemeente, of alle deelnemende gemeenten, er de voorbije jaren hebben aan toe bijgedragen aan die brandweerkazerne. En dat daar nu voor een stuk de verkoop, is nu gebeurd, maar aangezien dat wij als alle deelnemende gemeenten daar in het verleden voor een stukje hebben toe bijgedragen tot dat gebouw, hebben wij nu een 41.000 euro tegoed van de stad Oudenaarde en dat wordt een schijven afbetaald, maar dat komt de komende jaren binnen. Dus dat verklaart eigenlijk hoofdzakelijk dit bedrag van 47.000 euro. Als een financieringsuitgave, dat is eigenlijk een toegestane lening die we hebben. Dus dat bedrag komt nog binnen de komende jaren en zal dan iedere schijf als een financieringsontvangst worden geroepen. Dus zoals dat daarnet zei, ons nieuw beschikbaar resultaat is een kleine 6.000 euro. Dat wordt overgedragen in het volgende aanpassing meerjarenplan. De autofinancieringsmarge is eigenlijk uw overschot dat je hebt op je gewone werking. Min de aflossing van leningen die je doet. Goed, dat is dus nog bijzonder perfect natuurlijk voor de gemeente Horenbeek, omdat er geen leningen zijn. En dat is de autofinancieringsmarge bedraagt een 470.000 euro. En de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die dan eigenlijk ook nog een keer gaat rekening houden met de geplande aflossingen die er niet zijn in de gemeente Horenbeek. Dus in principe zijn dat twee mooie financiële evenwichten. Ik denk dat ik daar ongeveer door mijn verhaal ben. Ik weet niet of er nu al vragen zijn omtrent de cijfers.
Ja, ik zie Bart zijn hand, dus ik ga eventjes het woord aan Bart geven.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk twee praktische vraagjes. De dividenden van Gazelwest zijn 72.000 euro ongeveer. Heb jij enig zicht, meneer De Jager, hoeveel dat is bij andere intercommunales? Want vorige gemeenteraad is hier iemand van Gazelwest geweest. Ik bedoel dus digitaal. En die verkocht een verhaal van ja, waarom dat wij zo'n dure rekening krijgen als inwoner. En dat een andere intercommunale veel goedkoper was, maar die gaf ons geen verschil tussen welke dividenden dat er worden uitgekeerd. Heb jij daar zicht op hoeveel dividenden dat in andere intercommunales is of hoeveel de andere gemeentes daarvoor krijgen?
Ja, ik heb er natuurlijk al gezegd op hoeveel dat Deinze krijgt. Maar dat zijn natuurlijk hele andere cijfers, omdat die aandelen, het aantal aandelen ook veel hoger ligt, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat is één. Nu, het verschil tussen de intercommunales, de distributie, eigenlijk zit de distributie net beheerd, dus Gazelwest en Imevo en andere, ja, dat zijn altijd, weet het, Gazelwest zit daar aan de dure kant, hè, zeker naar de eindgebruikers toe. Dat heeft hoofdzakelijk twee redenen, voor zover ik het begrijp. Eén, de uitgestrektheid van de leidingen, het netwerk eigenlijk, de structuur. Omwille van het feit, als je Imevo bijvoorbeeld in de stad Gent, als zij 1 kilometer elektriciteitskabels leggen, hebben ze misschien 100 aansluitingen. Dat zijn dan 100 gezinnen die meehelpen betalen voor die 1 kilometer. Terwijl het gebied waar die gedekt wordt door Gazelwest, dat is een meer landelijk gebied, ga je verschillende kilometers kabel nodig hebben misschien om 1 woning aan te sluiten. Dus dat is eigenlijk al 1 grote reden waarom Gazelwest eigenlijk altijd wel aan de duurdere kant zit naar uitgestrektheid. Dus meer het landelijke aspect, dat is 1. 2. Het is ook zo dat blijkbaar Gazelwest een heel geïndustrialiseerde gebied is. Met andere woorden, er zit vrij veel industrie op het netwerk ook. En die hebben ook een andere tarief. Dus die betalen een andere schijf van het netwerk. En dat schijnt ook een van de redenen te zijn waarom dat Gazelwest duurder is dan de andere distributienetbeheerders nu. Ik weet, dat is iets die al langer aan de gang is. Er zijn nog gemeentes die daar op terugkomen. Ik weet dat er, maar dat is dan natuurlijk een ander verhaal, dat ligt boven de gemeente uit natuurlijk. Is er een paar jaar geleden een poging geweest om tot een uniform tarief te komen over Vlaanderen heen. Maar dat is dan doorgegaan. U herinnert zich misschien het verhaal rond het Chinese, maar ik ben nu de naam vergeten, die eventueel die instappen doen. Maar inderdaad, er zitten er wel zeker een verschil tussen distributienetbeheerders, dat klopt, ja.
Ja, als de Greg die winsten naar beneden haalt, dan betekent dat waarschijnlijk dat de winsten nu eigenlijk te hoog liggen naar hun inschatting. Ja, zij doen dat ook niet zomaar waarschijnlijk, of...
Ja, daar ken ik het fijne niet van. Dat is natuurlijk, de komende webinars zullen ons daar toelichting over geven. Dat is natuurlijk, ik ben zeker geen expert in de boekhouding van distributienetbeheerders. Hetgeen dat ik weet, verneem ik ook via de webinars. Maar dat is natuurlijk een bijzonder complex gegeven. Ik ga ervan uit dat die mensen allemaal in eer en geweten hun berekeningen doen. Maar dat is inderdaad zeker. De beslissing van de vraag zal wel gevolgen hebben naar de gemeente toe.
Ik heb, als ik mag, mevrouw de burgemeester, nog een tweede praktisch vraagje.
Ja,
over Die uitleg, die trouwens zeer duidelijk was, zelfs voor mij, over die lichttoestanden, die straatverlichting. We hebben dat verkocht voor ongeveer €125.000. Maar dan veronderstel ik dat we daar huur, leasing of zo voor moeten betalen.
Nee,
dat verkeerd.
Nee, dat klopt niet. Nee, het is niet zo dat we daar leasingvergoeding moeten voor betalen. Het is wel zo dat we inderdaad op actief en passief zijde die economische waarde moeten gaan uitdrukken.
Mm-hmm.
Dat we daar effectief een leasingbedrag moeten voor betalen. Nee. Wij moeten hetgeen dat ik er helemaal onderaan die slide heb gezegd, wordt er wel een verrekening gedaan. Hè? Dus het is niet zo dat hier helemaal onderaan. Dus wij krijgen een driejaarlijks seizoenbare forfait. En zij gaan dat dan verrekenen, dus die daling van die waarde gaan ze verrekenen met geen van de kosten dat zij doen, die beheerskosten, die mensen werken ook niet gratis natuurlijk. En ze moeten ook leningen afsluiten, dus die kosten worden ook verrekend. Maar anderzijds, door die operatie te doen, hebben we wel een voordeel in de lagere vennootschapsbelasting die we niet zouden hebben gehad als we die openbare verlichting niet zouden hebben overgedragen. Want wij zijn niet vennootschapsbelastingsplichtig. Terwijl dat Fugus of de Hauser was, dat wel is. Dus zij kunnen dat dan in kosten brengen en op die manier is er 25% van vennootschapsbelasting die wordt uitgespaard.
Mm-hmm.
Het is niet zo dat we daar een huurgeld moeten voor betalen, nee.
Maar wie betaalt dan uiteindelijk die straatverlichting? Zij doen het niet gratis en wij moeten er niet voor betalen. Dan snap ik het niet helemaal. Iemand moet die straatverlichting betalen. Hè? En mijn vraag is eigenlijk, wie betaalt dan de straatverlichting?
De leningen. De leningen worden opgenomen door de distributienetbeheerder. Hè? Mm-hmm. En de kost zit dan eigenlijk in die financieringskosten, die leningen. Hè?
Mm-hmm.
Die interesse
die betaalt de gemeente ook een stuk.
Die wordt verrekend met de driejaarlijks herzienbare forfait. Ja, klopt.
Dus eigenlijk is dat op een of andere manier, waar ik niet veel van snap, toch dat de gemeente betaalt voor de straatverlichting. Die wordt geregeld door Fluvius.
Uiteindelijk zal de financieringskost bij de gemeente liggen, ja.
Dus eigenlijk is dat een soort huur. Ah ja, veel meer ken ik daar niet van.
Ja, natuurlijk als we het zelf realiseert, hebben we moeten kijken hebben of dat we het met eigen middelen zouden betalen. Maar er zijn zeker, in ons geval zou dat waarschijnlijk wel gelukt zijn, maar er zijn zeker ook gemeentes die er ook leningen moeten voor aangaan. Dus op dat vlak moet dat dan ook wel hetzelfde geweest zijn. Alleen hebben we dan wel het voordeel niet van die lagere vennootschapsbelastingen.
Ja. Ja, ik ga er nog eens over moeten nadenken.
Als ik kort mag aanvullen.
Dank je wel.
Los van het financiële stuk, maar De bijkomende voordelen van effectief die overdracht naar Fluvius, aangezien dat heel veel, om niet te zeggen bijna alle gemeenten dat gedaan hebben, komt er ook op neer dat we met een voordeel van schaalvergroting zitten. Die know-how zit ook bij Fluvius. En aangezien dat zij nu eigenaar zijn, ontzorgen zij ook nog meer de gemeente in de uitvoering daarvan. Dus het is niet enkel het financiële plaatje, het is ook natuurlijk het bijkomende pakket dat ernaast
gaat. Ik kan me voorstellen voor een kleine gemeente dat dat geen evidentie is om al die know-how en dat soort dingen. Dus die schaalvergroting, dat zal zeker wel zaken opleveren.
Er zijn ook heel veel steden op ingestapt, ook, ja, hoor Bart.
Maar op een of andere manier betaal je dat wel. Hè. Fluvius doet dat niet voor onze schone ogen. Hè. Die maken winst, hè. Maar ja.
Ja, maar daar zitten we dan wel, dat financiële, die uitsparing van die, door die vennootschapsbelasting.
Ja, ja.
Dus een uitsparing is ook natuurlijk een minder uitgaven is ergens ook een winst.
Het is vrij ingewikkeld. Maar bedankt voor de uitleg. Dank je wel.
Ja, dank u. Ik zie ook nog Kathleen haar hand, dus ik ga even het woord aan Kathleen geven.
Ja, dank u. Jurgen, ik had een keer vlug zitten rekenen en los van dat feit daar van die broekzak-vestzak-operatie met die lampen, kom ik eigenlijk uit op een bedrag van €60.000 ongeveer, dat er buiten die lampen zou op jaarbasis geïnvesteerd zijn. Hè? Maar dan zit ik ook nog met het probleem dat de toelage van het plattelandsfonds niet opgenomen is. Is daar gevaar dat we die kwijt zijn? Aangezien dat die,
Nee, die is geboekt geweest. Die 96.000 euro is wel effectief geboekt geweest als een investeringsontvangst. Dat zit er effectief wat bij.
Ja, en moet die niet verantwoord worden?
Dus het is zo dat het plattelandsfonds dient eigenlijk om materiële vaste activa aan te kopen. Maar dat hoeft niet in hetzelfde jaar te gebeuren. Dus zoals we die uitgaven doen, hè, maar het moet altijd in materieel vast actief zijn, moeten wij ergens een code meegeven en zeggen van kijk, we hebben dat plattelandsfonds daarvoor.
Ik weet dat binnen een bepaalde termijn is, maar halen we die?
Volgens mij is dat niet met een bepaalde termijn. Ik heb er nog contact gehad, maar dat is al een jaar of twee geleden, met die mensen om te vragen van kijk, hoe werkt dat precies? En zij hebben gezegd van het is niet noodzakelijk dat dat in hetzelfde jaar doet. Bijvoorbeeld, als we dan spreken over die herinleg van de wegen van de ketsen, naar volgend jaar toe, als die werken effectief worden uitgevoerd, dan denk ik dat we daar al meer dan uitgaven genoeg hebben om het plattelandsfonds daarin te verwerken.
Ja, en dan 2 jaar te dekken.
Maar dat is zeker geen probleem.
Hetzelfde verhaal voor het kerkplein? Voor de woning? Die voorschot dat er hier is?
Ja. Dat moet eerlijk zijn, die subsidie, daar ken ik de details niet helemaal van. Omdat daar de modaliteiten rond zijn.
Ja, het zou natuurlijk spijtig zijn. Hè.
We hebben alles al zeker gekregen. Maar ik weet niet, de modaliteiten, daar kan ik niet onmiddellijk op antwoorden.
Oké, maar het komt er dus op neer dat we dus een netto-investering ongeveer hebben van 60.000 euro op jaarbasis voor volledige inkomsten. Hè.
Ja, dank u wel. Ik zie nog de hand van Scheben Bouders.
Ja, om terug te komen op Kerkplein voor de noodwoning, Katlijn. Ik ken de termijn niet uit het hoofd, maar ik weet dat daar inderdaad wel termijnen aan verbonden zijn. Maar die worden door ons wel opgevolgd, maar die worden ook samen met Solva opgevolgd. Dus zij zijn zowel op de hoogte van de subsidie als van het verloop van de renovatie. Dus zij volgen dat samen met ons op, dat die termijn zeker niet overschreden wordt.
Oké. Ja. Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Dus we vragen de raadsleden om de jaarrekening van 2020 voor het gedeelte van de gemeente goed te keuren. Is iedereen akkoord of zijn er... ik zie Bart, ik weet niet. Of is er onthouding? Want het is net de camera is niet altijd gemakkelijk. Ik zie
ze Kijk dan
nog even op de scherm. Maar...
mag ik de uitleggende vraag nu stellen of doe ik dat straks? Waarom dat wij ze niet goedkeuren? Of...
Nu ga ik overgaan tot doet in gedeeltes. Hè. Dus ik ga nu over tot het gedeelte van de gemeente en straks voor het gedeelte OCMW. Dus ik vraag wie dat voor is, wie dat tegen is en wie je onthouding.
Maar wel, ik wil dat ook zeggen, maar ik heb nog een vraag rond die resultaten en zo. Stel ik die gewoon straks na de andere punten of stel ik die nu?
Dus... Als het daaromtrent is, in verband met de goedkeuring, dan is het beter dat je ze nu stelt natuurlijk. Ja. Zodanig dat dat punt afgehandeld kan worden.
Ja, al wel. Als ik dat mag?
Ja.
We hebben daar net de uitleg gehoord dat wij toch wel een flink pak belastingen innen. Wat mij betreft, de dividenden die we van Gazelwest krijgen, die 72.000, voor mij zijn dat ook belastingen die je op een of andere manier dan onrechtstreeks betaalt. Als inwoner bedoel ik dan. Dat is zeker vergelijkbaar met buurgemeenten. Als we kijken naar Oudenaar, de Zwalm, Brakel, ze zitten allemaal rond die getallen per kop. Dat zie je ook in die stads- en gemeentemonitor, waar dat we daar straks misschien ook nog iets over kunnen zeggen. En het verschil tussen onze gemeente en de andere gemeente is wel dat er daar zwembaden zijn, sportcomplexen zijn, speel- en recreatieterreinen en dat soort zaken, dat er daar enorm veel investeringen zijn. En we hebben die opmerking al vaker gemaakt, ik denk ongeveer elk jaar rond deze periode. Er staat nu 6 miljoen of zo bijna op de rekening. En dan denk ik van, Wat maakt dat jullie dat niet investeren? Dat we niet goedkoper kunnen gaan zwemmen in Oudenaar de Brakel, dat staat nu wellicht op punt om te komen, maar dat is toch al heel lang. Wat maakt dat wij geen uitleenpunt hebben voor een bibliotheek bijvoorbeeld, of een samenwerking daarin? We kunnen 6 miljoen investeren naar de inwoners. Jullie blijven hoge belastingen vragen. Qua opcentime is dat denk ik zelfs het maximum. En toch wordt daar eigenlijk heel weinig mee gedaan. En dat vind ik dan zo ontzettend jammer. Wie heeft daar nu eigenlijk voordeel bij? Ik begrijp dat niet zo goed. Er zijn ook bijvoorbeeld investeringen die je zou kunnen doen in toerisme, in horeca, naar kleine zelfstandigen, naar ondernemers. Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen doen met dat geld en dat gebeurt niet. En wij vinden dat ontzettend jammer en we vragen ons af van wat maakt dat je, ja, dat, je dat niet doet. Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. En daarom dat wij ook die jaarrekening liever niet goedkeuren om... Niet zozeer omdat we niet denken, of dat we denken dat dat niet juist is of zo, maar er wordt daar zo weinig mee gedaan met belastingsgeld dat eigenlijk de mensen wel betalen en dat zeker niet aan de lage kant is.
Ja, dank u. Ja, goed, om daar kort op te antwoorden. Wij zijn verantwoordelijk en wij weten dat er nog zeer vele kosten aankomen, vandaar dat wij die keuze maken. Maar goed, wij gaan het, uw mening noteren, dus u stemt dan tegen voor dit gedeelte. Ja, dank u. Dan ga ik even mij tot Kathleen nog richten. Ik weet niet, haar handje is nu weg.
Mijn handje is hier nog.
Ah, toch nog? Ja, want het is zo makkelijk met die... Ja.
Nee, ik had natuurlijk, ook, toevoegen, ja, ik had natuurlijk ook iets voorbereid. Hè. Ja? Zoals ieder jaar. Hè. Dus ik wens mij te onthouden deze keer. En wel om de volgende reden. Hè. Dus ondertussen... Doorheen de jaren een gekende reden, denk ik. Net zoals Bart is mij opgevallen dat we ongeveer 800.000 euro aan inkomsten uit de personenbelasting halen. En we zien dat het bestuur daarvan 3/4, ongeveer een kleine 600.000 euro dit jaar terug op pot. Dat maakt me zeker niet vrolijk. Investeringen die gepland waren in de beleidsdoelstellingen worden geenszins gehaald. Dus bijvoorbeeld Orebeke administratief toegankelijk maken. Daar werd in totaal geen investeringen gedaan. Het volledige bedrag werd onbenut. Dat vind ik erg. Investeringen in Orebeke duurzaam en leefbaar dorp. Daar werd zelfs slechts 50% van uitgevoerd. Horebeke voor jong en oud, dat zijn heel mooie woorden, maar die investeringen zijn ook onderbenut. Aangezien het belang van sommige zaken en het feit dat zij onder de gestelde doelstellingen vallen, dat kan men zich vragen stellen eigenlijk bij het bedrag van sommige van die uitgaven. Dus bijvoorbeeld beleid in zaken erfgoed, daar zie je dan weer een uitgave van slechts 600 euro. Op jaarbasis voor toerisme en recreatie, die ondersteuning daarvan, is er slechts een bedrag van 800 euro voorzien. Dus eigenlijk, die zaken kunnen veel, veel beter. Wanneer ik door dat jaarverslag eigenlijk ben gegaan, dan had ik zo het gevoel dat het college eigenlijk de afgelopen 2 jaar wel pogingen heeft gedaan, hè, om zo dat karken, om zijn karken zo wat vast te haken aan grotere samenwerkingsverbanden. En op die manier dekt men zich misschien in ten opzichte van de toezichthoudende overheid, maar terzelfde tijd lijkt het mij precies op dat karken van Orebeke, dat er dan nog altijd een rem op staat. Hè. Dat komt eigenlijk niet of nauwelijks in beweging. Ik denk dat het van belang is, als wij ons aansluiten in die regionale samenwerkingsverband, dat initiatief in de meeste gevallen ook nog van de gemeente zelf moet komen. Hè. Nergens brengen ze het op uw schoot, dat weten we ondertussen. Hè. Dus als we afwachten en kijken wat er uit een boom valt, dan blijven we eigenlijk stilstaan. En dat initiatief, dat mis ik. En het viel mij op de laatste, moet niet zeggen de laatste week, maar al een hele tijd. Gewoon als ik bijvoorbeeld in andere gemeenten kom en je ziet daar hoe dat aan bebloeming wordt gedaan. Ik denk dat de inwoners van Orebeke heel veel deugd zou gedaan hebben, moesten die kernen een keer, nu dat we het zo'n moeilijk jaar achter de rug hebben, een beetje opgefleurd geweest waren. Ik weet dat je dan gaat zeggen, ja, er bestaan plannen voor een heraanleg. Maar ik zie dat misschien ook nog wel gebeuren, hè. Misschien in 2024. Maar ondertussen is er zoveel mogelijk, of was er zoveel mogelijk. Je kunt gebruik maken van bestaande elementen, zoals bijvoorbeeld de kerkhofmuur, of voor zaken aan te hangen. Of je kunt werken met mandjes die je omhoog hangt. Ik passeer dan de kinderopvang, en dat zou je toch echt ook wat aangenamer mogen zijn. Ik zie dat heel veel gemeenten die bloemenzuilen aankopen. Dat is geen weggesmeten geld, ook al komt er een aanleg of een heraanleg aan. Ik denk dat je dat overal kunt gebruiken. En ik vrees ook voor dit jaar terug, dat we volgend jaar hetzelfde liedje. Ik heb de indruk dat kalf nu al verdronken is, want ik heb maar juist een aankoop zien passeren eigenlijk van 4 vlaggenmasten, 4 bakken en 4 vuilbakken. Dus dat gaat ook niet zoveel verandering geven in het straatbeeld, denk ik. Nu dat personeelbestand van technische dienst een aantal maanden geleden is dat terug op peil gekomen door bijkomende aanwerving en mensen die terug waren uit langdurige afwezigheid. En ik ben er zeker van dat die mensen daar zouden graag aan meewerken aan die vervrijing van die kernen. En dat moet niet alleen die kernen zijn, maar dat zou al een begin zijn. Hè. Dus om al die redenen, omdat ik dat initiatief mankeer en omdat dat er ooit misschien een keer zou komen, daarom wil ik mee onthouden.
Ja, dank u. Ja, geen probleem. Kort kan ik enkel toevoegen dat we met zeer veel projecten gestart zijn. En die zijn allemaal nu bezig met een opstart. Dus vooraleer dat uitgevoerd wordt, gaat er natuurlijk een periode over. Maar een keer om die allemaal zo'n in werking starten, zullen die elkaar heel goed opvolgen. En dan zullen de facturen wel volgen. Goed, dat was het enige wat ik nog wou toevoegen. Dus voor dat puntje dan voor het gedeelte van de gemeente vast te stellen, heb ik dan 7 maal voor, 1 maal tegen en 1 maal onthouding. Dan schors ik eventjes de gemeenteraad, schakel ik over naar de OCMW-raad voor het vaststellen dan van de jaarrekening 2020 voor het gedeelte van het OCMW. Ik weet niet, zijn daar vragen omtrent of mag ik direct overgaan tot stemming? Ja, dus is dat dan hetzelfde veronderstel ik? Dus 1 maal tegen, 1 maal onthouding en 7 maal voor.
Ja.
Goed, dank u wel. Dan kan ik nu terug overschakelen naar de gemeenteraad. En dan hebben we puntje 4. Dus nogmaals financiën jaarrekening 2020. Dus nu goedkeuren voor het gedeelte OCMW en dan de vaststelling in zijn totaal. Zijn geheel vast te stellen. Dus ik ga daar dan ook vanuit dat 1 maal tegen, 1 maal onschouwing is en 7 maal voor. Oké, dank u wel. Dan zijn we aan punt 5 gekomen, dus veiligheid. Goedkeuren van het algemeen politiereglement HAS 123, politieverordening HAS 4. Dus het algemeen reglement op de administratieve sancties HAS 123 en het algemeen reglement van de administratieve geldboete, deze goedkeuring. Dus er is nu het verschil met wat dus al op de gemeenteraad gekomen is. Is nu dat er dus een opsplitsing gebeurd is voor inbreuken HAS 123 en daarnaast hebben ze HAS 4 geplaatst. Dit is dan verkeer. Behalve dus een 1 artikeltje, jullie hebben alle documenten daarvan gekregen, is er eigenlijk niets gewijzigd, maar we moesten dit nogmaals goedkeuren. Is iedereen daarmee akkoord? Oké, dank u. Dus dan is dan 9, hè. aangezien de 2 afwezen. Puntje 6 dan. Dan is dat samenwerking over de burensportdienst Vlaamse Ardennen. Dus terug goedkeuren van het budget 2021 en jaarrekening 2020. Deze jaarrekening van 2020 voor Burensport Dienst Vlaamse Ardennen hebben wij als uitgaven 2448,05 en ontvangsten 4377,5. Dus voor budget 2020 worden voorzien voor uitgaven 42.026,5 en ontvangsten 41.154 euro. Oké, dank u wel. Dan zijn we aan punt 7, de vragen. Dan kijk ik een keer rond als er vragen zijn. Ja, ik zie Bart zijn hand. Dus geef het woord aan Bart.
Dankjewel. Ik had er net al kort aangehaald dat we de gemeentebarometer of de stadsbarometer, gemeente-stadsbarometer hebben gekregen. Die is opnieuw gepubliceerd. En ja, daar word ik echt niet vrolijk van. Vooral als ik dan de cijfers van Hoorbeek bekijk natuurlijk. Ik ga er een aantal uithalen. Er zijn ook een aantal goede, die ga ik zeker ook zeggen. Maar bijvoorbeeld tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen, 9%. Ja, we hebben natuurlijk geen bibliotheek, dat moet ook niet. Hoorbeek hoeft geen eigen bibliotheek te hebben. Maar we hebben al vaak genoeg het voorstel gedaan om bijvoorbeeld een uitleenpost of zo in te halen. Dat is dus niets. 9% is daar tevreden over, terwijl in Vlaanderen 85%. Tevredenheid over culturele verenigingen 25%. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet gaat over mensen die niet tevreden zijn over wat er is, maar wel dat er heel veel niet is en dat dat ook heel weinig ondersteund wordt. Tevredenheid over jongerenvoorzieningen 33%. Dus 1/3 is maar tevreden over de voorzieningen die er voor jongeren zijn. Uitgaansgelegenheden, 28% tevredenheid. Activiteiten voor ouderen, slechts 44%, niet de helft van de inwoners vindt dat er voldoende activiteiten voor ouderen zijn. Sportvoorzieningen, slechts 25% tevredenheid. De inwoners die geven aan dat er 26% slechts van de inwoners geeft aan dat ze veilig kunnen fietsen in Hoorbeke. Terwijl in Vlaanderen is dat op zijn minst 43%. Dat is nog niet geweldig, maar dat is tenminste wel bijna dubbele. Tevredenheid over winkelvoorzieningen, 21%. Ik zeg nu niet dat de gemeente Hoorbeke of het gemeentebestuur van Hoorbeke een winkel moet opendoen. Maar je zou dat toch meer kunnen ondersteunen. We hebben 6 miljoen euro op de rekening staan. Tevredenheid over de ondersteuning van hernieuwbare energie. 23% tevredenheid. Rioleringsgraad. Ik denk dat we het daar al vaak hebben over gehad. 14% tegenover 87% in Vlaanderen. Ik weet, er zijn verbeteringen bezig, maar dat gaat echt veel te traag. Tevredenheid over digitale dienstverlening 43, dat valt dan nog redelijk mee. Tevredenheid over loketvoorzieningen 56, dat vind ik al mooiere getallen, dus de mensen aan het loket doen dat goed. Voldoende geïnformeerd zijn door het gemeentebestuur, 43%. Communicatie van het gemeentebestuur, tevredenheid 51%. Geconsulteerd worden, voldoende geconsulteerd worden door het gemeentebestuur 33%. En dan het ergste getal dat ik daarin terugvond, ik vind dat ontzettend jammer, want ik voel wel dat jullie een stukje jullie best doen en dat er wel een stukje een nieuwe wind waait in vergelijking met een aantal jaren geleden, maar toch is dat vertrouwen in de lokale overheid slechts 34%. Dus dat betekent dat 2/3 van de inwoners eigenlijk geen vertrouwen heeft in het lokaal bestuur. Dat zijn toch niet zo'n geweldige goede getallen. Er is maar een tevredenheid of een vertrouwen in de lokale overheid van 34%. Dat klopt niet. Nochtans, en dat zijn dan de positieve dingen, is bijvoorbeeld het onderwijsvoorzieningen. Daar is 74% tevreden over. Dus ons onderwijs is goed. De buurt, de gemeenten op zich, daar gaan getallen van 84-94% tevredenheid. Dus een Hoorbekenaar is eigenlijk wel tevreden over zijn gemeente, hoe dat ze eruit ziet. En dan vooral wat er vanuit de natuur is, ga ik vanuit. Maar er is zoveel ontevredenheid over voorzieningen die jullie in de hand hebben als gemeentebestuur. En waarvoor dat je 6 miljoen voor op je rekening hebt staan. Dus ik wil als eerste vraag aan wie het ook wil beantwoorden, van wat gaat er door jullie heen als jullie die getallen lezen? Zijn jullie daar dan tevreden over? Of hoe komt dat bij jullie aan? Ik ga ervan uit dat je daar niet tevreden mee bent met die getallen. Dan vraag ik mij af van hoe ga je dat aanpakken? Wat ga je daarvoor in de plaats stellen? Wat is jullie plan? Wij horen al jaren, en daarnet heb je het eigenlijk opnieuw gezegd, Cynthia, van ja, we zijn ermee bezig, we gaan dat uitvoeren.
Ja, voilà,
maar dat horen we eigenlijk al 60 jaar.
Dat is ook zo, dat is nu, ik weet niet, die cijfers in enquête of weet ik veel wat, dat is een beperkt
aantal. Dat is van de Vlaamse overheid.
Maar ja, goed, dat is geen probleem. Wij weten waar we mee bezig zijn. En zoals ik zei, we zijn met heel veel projecten bezig, dus dat kan alleen maar positief worden dan. Ja, ik zie dat Guy ook nog iets wilt aanvullen.
Ik versta jou niet, Guy. Je micro staat af, Guy. Sorry, Guy, dat ik jou onderbreek. Misschien ligt het aan mij, ik weet het niet, maar ik versta jou totaal niet.
Nee, wij verstaan je ook niet.
Anders, Guy, moet je het in de chat typen. Dat is misschien iets eenvoudiger dan om het... dan kan Cynthia het erna dan voor. Ik dacht te hebben begrepen uit die paar stukjes dat Guy ook iets zei over het feit dat het jammer is dat mensen in het algemeen zeer negatief zijn. Dat heb ik eruit opgepakt. De rest heb ik zelf ook niet gehoord. Nu, wat ik zelf nog wil aanvullen is inderdaad... Allee, je moet ook altijd gaan kijken naar die Vlaamse cijfers. Dat stemt natuurlijk niet gelukkig. Maar ook als je naar de Vlaamse cijfers kijkt, stemt dat eigenlijk ook nog altijd niet gelukkig, jammer genoeg. Nu goed, we nemen dat mee en zeker de verbeterpuntjes, de goede punten nemen we mee, dat we daar ook blijven op inzetten, dat we dat ook uiteraard niet achterwege laten. Maar de negatievere punten, die nemen we uiteraard mee. En als dat nodig is, dan zal daaraan aan gewerkt worden. Maar ik kan wel volledig onze burgemeester bijtreden. Ik ben blij, Bart, dat je het zelf ook al hebt gezegd, dat je toch ook al verandering hebt gezien de voorbije jaren. Er staat ook nog heel veel op til momenteel. Maar goed, als er heel veel projecten tegelijkertijd worden aangepakt, dan zal dat hopelijk binnenkort ook verbeteren. De monitor blijft natuurlijk ook een steekproef. Ik heb er bijvoorbeeld geen zicht op en die worden voor zover ik al gezocht heb, ook niet gepubliceerd. Geen zicht op bijvoorbeeld in Voorbeke hoeveel mensen dat er dan effectief hebben deelgenomen, hoeveel mensen dat er aangeschreven zijn en hoeveel dat er specifiek voor Voorbeke respondenten zijn geweest en binnen welke leeftijdscategorieën dat die bijvoorbeeld zitten. Ik ga het nog een keer moeten uitspitten, maar ik zeg het, we gaan er sowieso wel mee aan de slag, zoals de burgemeester ook zei.
Ja, dank u. Volgende vraag.
Mag ik reageren? Alsjeblieft.
Ja, goed. Als einde, ja, geen probleem.
Goh. Weet je, ik denk zowel de fractie van N-VA, CD&V, als wij als Groen Horebeke hebben al ongelooflijk veel voorstellen gedaan. Ons laatste voorstel was voor het Kerkplein. Wij doen ontzettend veel voorstellen en elke keer is dat vrij teleurstellend. Nee, we gaan dat niet doen. Nee, we gaan dat niet doen. Of we horen, we gaan dat later doen. Of dat mag niet van de hogere overheid. Of dat mag niet van erfgoed. Is altijd een excuus. Ik vind het zo ontzettend jammer dat we... Jullie zeggen inderdaad dat er een aantal projecten op stapel staan. We gaan het dan waarschijnlijk inderdaad, zoals Katlijn een beetje cynisch zegt, en om een duur word je daar wel wat cynisch van. We gaan het in 2024 waarschijnlijk wel zien gebeuren. Maar dat vind ik dan zand in de ogen strooien. Er zijn zeker dingen die je onmiddellijk kan doen. Katlijn heeft daar een aantal voorbeelden gegeven van dingen die je onmiddellijk kan doen. Je hebt daar het geld voor, je hebt daar de mensen voor. Doe dat dan gewoon. En zeg niet elke keer van ja, nee, we gaan dat niet doen. Ik vind dat zo ontzettend jammer. Bovendien, Jana, klopt dat een aantal cijfers in Vlaanderen ook helemaal niet zo rooskleurig zijn, maar er zijn er toch heel veel die wel veel beter scoren dan Horebeke. Ik vind het ontzettend jammer dat een progressieve partij als Open VLD daar niet meer schwung in brengt En niet alleen ja, richting de verkiezingen dan uit gaat halen met grote
werken. Ik denk dat ik meer op straat ga moeten lopen, want alles wat ik hoor is eigenlijk positief. En wat jullie horen is negatief. Maar goed, we zien wel wat dat zal worden. Hè. Kunnen we nu misschien overschakelen naar de volgende vraag? Kathleen?
Ja, dank u. In de vorige raad is er een vraag geweest in verband met de livestreaming en het opnemen ervan van de gemeenteraad. En er was gezegd dat er zou antwoord zijn vandaag, dat er ging ondertussen bekeken worden of dat nog het geval zal zijn als we terug fysiek vergaderen. En als dat het geval zou zijn, is de mogelijkheid al bekeken om die zaken een beetje meer toegankelijker op de website aan te bieden. In de vorm zoals de buurgemeenten dat doen.
De volgende gemeenteraad is eind september, dus tegen dan zullen we dat zeker bekeken hebben, maar nu hebben we dat nog niet bekeken. Het enige wat we weten is, jullie denken misschien, vinden dat er veel kijkcijfers zijn. Ik had een indruk dat dat niet zo was, maar goed, we gaan dat zeker nog eens bespreken in het college.
Er is nog geen beslissing omtrent, nee.
Nee, nog geen beslissing.
Okay, dank u.
Bart?
Ik vind het ontzettend jammer dat je dat zegt, Cynthia. Als we zien, in de raadzaal zaten daar 10 mensen ongeveer. De laatste weken, maanden, zitten er tot 20, 30 mensen live mee te kijken. Dan kan je toch niet zeggen dat dat weinig mensen zijn.
Maar van die 20 mensen dan er keken, zijn er zeker minstens 10 aanwezig ter plaatse.
Dat zijn toch 10 extra mensen die de gemeenteraad volgen. Dat kun je toch alleen maar deugddoend vinden als democraat. Dat er daar 10 extra mensen die gemeenteraad kunnen volgen. Ook al zijn het er maar 10.
Wel, ik heb toch niet gezegd dat we dat niet gaan doen. Ik heb gezegd dat we het nog gaan bekijken. Dus dat is tegen eind september.
Maar uw reactie was niet zo heel positief.
Ah. Kijk.
Maar misschien was het interpretatie, excuseer.
Voilà, geen probleem. Volgende vraag. Kathleen, nog een vraag?
Ja, ik heb nog een vraag. Ik had gezien dat de gemeenteraad niet aangekondigd werd zoals gebruikelijk op de site. Bij de activiteiten stond eerder een beetje weggestoken bij het bestuur, bij de dagorde van de gemeenteraad.
Ja, dat heb ik een keer tot Katrien moeten richten, maar ik heb de... Ja. Ik weet het niet.
Als het niet op de agenda staat van de gemeente op de homepagina, is het teken dat hij waarschijnlijk niet is ingegeven in een app, want de agenda op de homepagina is gekoppeld aan de agenda van de app. Mm-hmm. Maar we gaan het nakijken, Katlijn. Als je dat nog eens ziet, mag je dat zeker doorgeven. Normaal gezien worden die daar allemaal ingezet.
Ja, oké, dank u.
Ja, Bart.
Dankjewel. Ik was zeer blij vandaag. Ik heb aan Jana moeten denken. Omdat er een glijbaan staat, blijkbaar, in het koekoeksnest. Dus
en een wipbap, Bart.
Ah ja, oké. Een wip. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Een speeltuig erbij. Dus ik ben er zeer tevreden over. Dankjewel. Ja, ik kijk zo vaak opzij, omdat jullie op mijn tweede scherm staan, hè. Het is maar dat niet bizar overkomt. Dus super, dankjewel. Dat zijn de investeringen waar wij echt naar uitkijken. Maar de glasbollen stonden daar ook nog. Hebben jullie daar al nieuws over? Want dat wordt al vaak aangekondigd dat die gaan verhuizen. We kijken daar nu echt wel naar uit, want nu is het echt wel het seizoen dat daar weer wespen gaan op afkomen. En ik zou echt niet fijn vinden dat we niet... dat we dat niet kunnen gebruiken, dat koekoeksnest, omdat er daar wespen zitten. Ook al hou ik van diertjes, maar niet de die.
Ja, dan ga ik het woord aan Schepen Blommaert geven.
We zijn met Yves later plaatsen geweest Er zijn een dertigtal investeringen in glasbalcontainers in de regio van IVLA. En die gaan dus eerstdaags geplaatst worden. Als ik gevraagd heb naar de timing voor Hoorbeek, wat mij natuurlijk meest is, en jullie ook, kon men er nog geen exacte datum op plakken. Maar het is de aanbesteding is rond, de aannemers ter plaatse geweest. Dus iedereen weet wat, wanneer, waar ze eerst gaan beginnen voor IVLA in onze buurgemeenten en bij ons is het nog niet exact vastgelegd.
En is dat nu enkel ik die een slecht geheugen heeft, maar waar gaan die geplaatst worden?
Op de Bovenstraat.
Ik heb jou niet verstaan, sorry.
Op de Bovenstraat.
Ja, dat is een lange straat.
Ja, dat klopt.
Maar tegen de N8, richting de N8.
Ja.
Aan de nieuwe frituur. Ah, super. Oké, kijk er naar uit, dankjewel.
Voilà, zo. Het was Bart de laatste, Katlijn?
Nee, ik ga het daarbij houden.
Ja, Bart, nog een vraag? Ja, oké, dankjewel.
Bij de OCMW-raad straks even.
Ja, prima. Dus,
een vraagje, een pauzetje, als het mag.
Ja, oké. Dus de openbare zitting van de gemeenteraad wordt gesloten en dan zouden we overgaan tot de zitting van de OCMW-raad. Maar even 2 minuutjes pauze of 5 minuutjes. Oké, dus het is nu 7 na, dus binnen 5 minuutjes starten we terug.
Zit je?
Ja.
Ik zie dat er... Als je weet, het is gesloten zitting. Hè? Dus ik zou beter afhaken. Hè?
Ja, het is nu nog... het is nog van de financiën gewoon. Maar hetzelfde, maar we hebben het eigenlijk al gehad. Hè, dus het is gewoon de herhaling. Dus normaal gaat er nu niks meer over gevraagd worden.
Maar de gesloten zitting...
Het is al gebeurd, nee. Dus het is enkel nog punt 1 goedkeuren, punt 2 de financiën en dan 3 de vragen.
Maar de financiën zijn al behandeld geweest.
Ja, dat is wel... Dus van mijn part moet je afsluiten. Hoor.
Ja, in principe.
Er wordt niets meer over gezegd, hè, over dat punt, want we hebben het daarnet gehad. Dus, ja.
Er zijn enkel nog notulen in openbare zitting.
Ja.
En dat gaat over notulen van een zitting waar je niet bij was.
Ja.
En dan daarnaast besloten zitting van gemeenteraad. Dus.
Ja, maar kijk, ik zou nou even blijven volgen, moest er nog vragen.
We mogen beschikken. Ja, ze moeten geen vragen stellen. Het is goed.
Is goed, allee, tot later.
Beste.
Dag.
Hallo. Bedankt, Heinz. Hallo. Ik ga al een keer roepen als iedereen terug is. Dus, Ja. Ik zie nog niet alle camera's, maar ik ga mij dan vooral richten tot Bart, want ik zal nog 1 minuutje wachten misschien.
Ik ben er, dankjewel.
Voilà, goed. Dus zoals ik zei, de openbare zitting van de gemeenteraad gesloten en dan nu de openbare zitting van de OCMW-raad. Dus punt 1, het goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de voorgaande zitting. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Dus puntje 2 waren de financiën, dus de jaarrekening, maar dat punt is reeds behandeld. En dan zitten we al aan puntje 3, de vragen. Dus zoals ik daarnet hoorde, heeft Bart een vraag. Ja, Bart, uw micro staat op.
Als Kathleen nu heeft, mag zij nu beginnen hoor, als ze dat graag doet.
Ik zie niet haar hand, dus...
Goed Bart, doe maar.
Ja.
Oké. Okay. Ik heb weer mij gedoken in die gemeentemonitor. Dat is eigenlijk wel een vrij interessant document. Ik weet dat dat relatief is, maar het zegt toch iets, denk ik. In die barometer las ik, of in die monitor beter, las ik dat 25% van de inwoners van Hoorbeke een risico lopen om in armoede of kansarmoede terecht te komen. Of nu al in kansarmoede of armoede leven. Dus die 25%, dat zijn mensen, inwoners, die een inkomen hebben dat lager is dan een kritische grens. Vraag me nu niet exact wat die kritische grens is, maar in die studie wordt er gezegd, onder een bepaald inkomen loop je echt serieuze risico's. 25%, dat gaat over 500 mensen, als ik goed kan rekenen. 500 mensen die ofwel nu al in armoede of kansarmoede leven, of die een risico lopen om daarin terecht te komen. Waar ik heel erg van schrok, is dat 17 Hoorbekenaren in 2019 hun elektriciteit of gasaansluiting hebben zien afgesloten worden. Dus die mensen zitten plots, dat zijn 17 mensen die plots geen elektriciteit of gasaansluiting hebben. 17 is een richtgetal in de zin van het gaat over percentages telkens. Ik heb daar dan een korte berekening van gemaakt. Maar dat zijn wel pakweg 17 mensen die tijdelijk of langdurig geen elektriciteit of gas hebben gehad om zich te verwarmen of om licht aan te steken. Een vergelijkbaar aantal, dus 17, heeft ook een budgetmeter gekregen. Ik was daar wel een beetje van geschrokken, van die getallen. Ik heb 2,5 jaar in het bijzonder comité gezeten en je weet dan wel dat er daar toch ook in Hoorbeke armoede is. Maar het aantal dossiers dat daar werd besproken is toch wel heel iets anders dan de getallen die ik hier lees. En dan is mijn vraag waarschijnlijk eerder aan Guy. Hoeveel van die mensen die ik nu net opsom, en nogmaals, het zijn afrondingen, het zijn percentages in die monitor, maar hoeveel mensen worden daardoor door het OCMW van ondersteund? Hoeveel mensen krijgen een uitkering of een andere manier van ondersteuning? Hoeveel dossiers lopen er in het OCMW? Is dat dan de laatste tijd, als ik daar dan weg ben gegaan, zoveel verhoogd? En moet ik daar dan uit afleiden dat er toch wel heel veel mensen geen ondersteuning krijgen? En hoe komt dat dan? Wat maakt dat zij niet tot bij het OCMW geraken of niet tot die ondersteuning komen die ze nodig hebben om toch hun gas en elektriciteit te kunnen behouden of toch hun inkomen hoger te kunnen hebben dan die kritische grens? Dat had ik graag gevraagd.
Ja, ik ga het woord aan de Schepen hier geven.
Ik hoef het niet. Want ik heb al wat problemen.
Heel slecht. Anders moet je terug typen, Guy. Nu, mag ik anders tussenkomen, Cynthia? Want zei je zeker over die cijfers, Bart? Want die cijfers die uit de gemeentemonitor komen, want ik schrok nu tijdens uw vraag, want ik heb die cijfers ook bekeken. Dan gaan we, als we bijvoorbeeld spreken over budgetmeters voor aardgas, zijn dat er 0. Als we spreken over budgetmeters voor elektriciteit, zijn dat er 8,3 per 1000 toegangspunten. Maar wij hebben zelfs geen 1000 toegangspunten op Hoorbeke, mijn inziens. Geen 1000 aansluitingen. Dus volgens mij ligt dat aantal nog een stuk onder de 8, als het gaat over dan de budgetmeters. Tenzij dat je op een andere pagina van de monitor...
Nee, ik zit op de samenvatting nu te kijken. Ja, er staan natuurlijk geen bladzijden onder. Maar je hebt gelijk met die aansluitingen. Daar heb ik mij misgeïnterpreteerd, maar dan zijn er dat toch nog wel een aantal, hè? Op 1000 toegangspunten, dat zijn 800.000 zijn er in Oorbeek. Dus 800 toegangspunten, dat betekent toch dat er 3-4 mensen telkens ofwel geen elektriciteit hebben gehad en dan 3-4 mensen die geen naardgas hebben gekregen. Oké, het is iets
minder. We hebben een 900-tal bussen in Horebeke, maar ik weet het niet van buiten. Ik zou het moeten navragen in hoeverre dat bijvoorbeeld het rusthuis niet één aansluiting is die dan daaronder dan verschillend aftakt. Ja. Dat zou kunnen één zijn. En dat zijn al 200-tal inwoners.
Maar
dus het gaat in plaats van... Guy is hopelijk aan het typen een beetje in de... Want hij kent de juiste cijfers misschien niet beter dan ik. Maar als ik de monitor las, dan leek het mij over misschien één afsluiting te gaan. Als je die afronding bekijkt. Eén, maximum twee afsluitingen. En misschien twee of drie, vier dan maximum met een budgetmeter.
Maar oké, die getallen inderdaad die ik daarnet zei, ik zie het nu ook, die toegangspunt, dat was misschien te hoog, maar volgens mij zijn het er toch wel iets meer dan één of twee, maar die 25% mensen die in dat risicozone lopen, dat is een getal dat ik hier wel letterlijk aflees. Dus dat gaat over individuele aangifte 20%, 19,5%, en gemeenschappelijke aangifte, dus dan veronderstel ik minstens twee mensen, gaat het over 5,5% die onder die kritische grens zitten. Dus dat is in totaal, als ik goed reken, toch 25%. Dus dat zijn toch een aantal honderden mensen die het risico lopen om kansarm te zijn. Of zie ik je dat nu zo verkeerd?
Ik denk dat daar bijvoorbeeld ook de pensioeninkomsten bijgeteld zijn.
Ja.
Inbegrepen zijn. En wij, zoals je weet, Bart, hebben wij een hoger gemiddelde aan pensioentrekkenden dan werkenden in Oorbeke, aangezien dat wij twee afdelingen van het rusthuis hebben. En ik vermoed dat die daar zullen inzitten. En dat wij daardoor ongeveer op de Vlaamse... op het Vlaams gemiddelde, en we zitten nog net onder het Vlaams gemiddelde gezamenlijk, maar dat we daar toch dicht tegen dat Vlaams gemiddelde komen, niet tegenstaande dat je dat in onze gemeente niet zou verwachten, maar ik vermoed dat dat voor een deel natuurlijk aan de pensioenen te weten is.
Maar die mensen komen dan toch ook geld tekort?
Ja, maar...
Ah ja, ik bedoel, het is niet omdat je...
Hendrik wil tussenkomen en... Hendrik is misschien meer gepast om daarop te antwoorden.
Het is zo dat die mensen die daar zijn, in feite... Normaal vast de kinderen een stuk bij, dat is een wettige verplichting. Twee ook, er zijn ook een paar mensen bij in Horebeke die onder het wettelijke minimum zijn, in feite, maar die dus... vroeger anders gewerkt hebben, een zelfstandig statuut hadden, en een zeer laag pensioen, dat geeft een totaal vertekend beeld. Er zijn maar één of twee uitzonderingen die dus onder het OCMW vallen, die dus, maar ook als ze dus een budgetmiddel hebben, ze worden nooit afgesloten. Nooit afgesloten. Dus de schalle dingen, onze dienstverlener in feite, is verplicht iedereen te bevoorraden.
Meer zijn, dan wordt de OCMW raad ook... nog een vraag van Bart?
Ja, graag.
Ja.
Mag ik?
Ja.
Ik zat er straks op een teamvergadering voor mijn werk. Ik ben jeugdhulpverlener, hè, dat weten jullie denk ik wel. En ik kreeg daar een zeer interessant iets te horen. Ik denk dat iedereen... Ja, je moet ongeveer met je hoofd onder de grond zitten om niet te weten dat de psychologische zorgen... de vraag naar psychologische zorg enorm gestegen is. Ik merk dat dagelijks in de praktijk bij ons. Dat is dramatisch. We zitten daar met mega lange wachtlijsten in de gesubsidieerde zorg. Maanden, jaren wachten. Ik denk dat iedereen wel nog het nieuws... in gedachten heeft van dat meisje van 14 zeker uit Gent, die een suïcidepoging heeft gepleegd, die niet kan geholpen worden en die uiteindelijk effectief overlijdt aan een suïcidepoging. Dat zijn allemaal mensen die niet geholpen worden en dat is voor ons in de jeugdzorg dagelijkse kost, helaas. De privézorg is een stukje een oplossing, maar dat is voor heel veel mensen niet betaalbaar, want dat is toch, ja, dat is toch vrij stevig hap uit je budget. En het is toch ongelooflijk dat kinderen, dat je als ouder je kind op een wachtlijst moet zetten van 2 jaar. Bijvoorbeeld heel concreet, als je in Oudenaarde voor je kind wilt geholpen worden in het revalidatiecentrum, dan mocht je niet wachten tot in het tweede leerjaar, want dan kan je kind niet meer op de wachtlijst komen, want die wachtlijst is zo lang dat je kind niet meer gaat geholpen kunnen worden. Dat is vreselijk. Nu, er zijn mogelijkheden. De vorige federale regering, waar mevrouw De Blok in zat, die heeft dat initiatief genomen, met haar collega's natuurlijk, is er die psychopedagogische eerste lijnzorg, ELP, waar ik trouwens bij aangesloten ben. Dat is eigenlijk wel een heel interessant systeem om mensen vrij goedkoop toch wel die zorg te krijgen. Helaas is dat financieel systeem niet zo heel interessant voor psychologen en orthopedagogen. Wij moeten ongeveer 20% onder de marktprijs krijgen wij maar betaald van de overheid. Ik hoop dat Frank van den Broeke dat gaat aanpassen. Ik heb gehoord dat hij dat wil doen, dat wij toch, 5 jaar universiteit, dan vind ik toch dat je marktconform mag betaald worden. Anders doet je vrijwilligerswerk. Dat gezegd zijnde, is er een mogelijkheid voor de gemeente om daarin te helpen, want jullie collega's uit Deinzen, die hebben beslist om, vooral nu met de coronacrisis, waar dat enorm veel mensen problemen krijgen, emotionele problemen, psychologische problemen, dat zij voor elk gezin €500 voorzien om psychopedagogische hulp terugbetaald te krijgen. Naast mutualiteiten, naast al die andere vormen van ondersteuning, kunnen zij ook op de stad Deinzen rekenen. Mijn vraag was naar jullie allemaal, misschien specifiek naar hier, ik weet het niet, van kunnen wij dat in onze gemeente, waar €6 miljoen op de rekening staat, €6 miljoen kunnen heel veel mensen mee helpen, want zo duur zijn wij nu ook weer niet, kan de gemeente dat niet overwegen om, zeker nu met die coronacrisis, daar toch ook niet naar onze gezinnen toe te zeggen van kijk gasten, zoek hulp, want vaak als je naar die eerste lijnshulp kunt gaan, zijn problemen later heel sterk te vermijden. En misschien kan een ondersteuning van de gemeente daar wel toe bijdragen.
Ja, Bart, bedankt voor... uw vraag is eigenlijk eerder een beetje van een voorstel hè, dat je doet.
Goh. Je mocht dat een voorstel noemen, maar ik mocht geen voorstel doen, want ja, dan moet ik dat een week op voorhand of zo indienen. Ik heb er maar vandaag aan gedacht van eigenlijk is dat iets... dat zou nu echt super zijn. Moest je als gemeenteraad zeggen van kijk, goed voorstel... We gaan dat bekijken in het Schepencollege. Ik veronderstel dat jullie nog wel een keer samenkomen en dat je dat tegen september kunt regelen. Zou dat nu niet zalig zijn?
Maar goed, ik ga daar nu, zoals ik zeg, het is een voorstel, hè. Weet je dat ook wel? Inderdaad, een tijd was er nu misschien niet. Je mag dat dan ook nog altijd doen, uiteraard. Hè. Maar vaak, wij weten uw standpunt, dus we zullen het een keer over hebben op het college.
Super, dankjewel.
Goed. Kathleen?
Er valt mij juist nog iets te binnen. Misschien, ja, het is natuurlijk weer een vraagje voor Schepen Glorieux. Maar ik zag dat er geen tussenkomst meer voorzien wordt voor PISAT in Oudenaarde. Is die samenwerking stopgezet? Of? In de rekeningen, was er niets genoteerd?
Nee, PISAT is niet stopgezet, zeker niet.
Dat is wel voor ons.
Misschien is het ergens anders geboekt onder samenwerking, maar PISAT is niet stopgezet.
Het is veranderd van naam.
Het is veranderd van naam.
Ja. Ah.
Ja. Ah, omdat lijntje PISAT er nog altijd in stond, bij, meer naar van achter toe, en dat was volledig leeg. Misschien is dat niet verwijderd.
Ja, dat kan.
Dat is mogelijk.
Ja, misschien een keer nakijken.
Daarom... Dat gebeurt soms nog als er bepaalde nummers ooit ontstaan zijn. Ook al vallen die weg, dan blijven die soms wel staan. Moeten die ook soms blijven staan. Ik ga het nakijken, Kathleen, in de cijfers. Samen met Jurgen, waar dat het ondergebracht is. En we zullen het u laten weten.
Oké. Ja, dank u.
Goed, bedankt. Dan kunnen we hier afsluiten. Naar luisteraars toe moeten we afsluiten, maar wij hebben nog één punt in de gesloten zitting. Dus in normale omstandigheden is het nu verlof. Dus de volgende gemeenteraad zou gepland staan op 27 september. Maar goed, dat wordt nog verder gecommuniceerd wanneer dat dan exact zal zijn. Dus kijk, bij deze ga ik even naar Andy kijken. De opname die mag nu gesloten worden. Of rond. Ja.